Het thema voor vandaag is de zeven laatste kruiswoorden van Jezus Christus. En we spreken vandaag over het lijden en de dood van de Zoon van de levende God. En toen Jezus Christus stierf op het kruishout van Golgotha, leed hij en stierf hij voor zondaren. En hij sprak daar zeven zinnen. Men noemt dat de zeven laatste woorden van Jezus Christus. En dat openbaart ook de zending, de reden waarom hij hier op aarde gekomen is. We zullen zien, de eerste reden is dat hij kwam om zijn Vader te verheerlijken. En dat is vooral openbaar geworden door zijn kruisdood. De tweede reden is dat hij zich op het kruis van God, van Golgotha, offerde. Ten eerste voor de verzoening van de zonden van het volk van Israël. Hij kwam als eerste om de zonden van Israël, die vergeven waren onder de wet van Mozes, nu weg te doen, te verlossen. En het bloed van stieren en bokken, zegt Hebreeën 10, die kan geen zonden wegdoen. En daarnaast kwam hij ook om de zonden van de hele wereld te verzoenen. En uiteindelijk, en ten derde, toont hij op het kruis zijn hart en zijn zorg voor anderen. Ik wil graag spreken over deze zeven laatste woorden, of kruiswoorden, van Jezus Christus. En te beginnen met het woord van vergeving. En dat is te vinden in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23, vers 34. Lucas, hoofdstuk 23, vers 34. En daarin lezen we: Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. Het eerste is een woord van vergeving. En Jezus Christus spreekt daar tot zijn God en Vader en zegt: vergeef het hun. Het hun is een verwijzing naar zijn uitverkoren volk, het Joodse volk. En dat is bijzonder belangrijk om het begin van het boek Handelingen goed te begrijpen. In het begin van Handelingen, in Handelingen hoofdstuk 3, zien we een paar keer heel duidelijk dat God zijn uitverkoren volk de kans geeft zich te bekeren van de zonde, namelijk van het kruisigen van hun Messias, hun Christus, die als eerste kwam om de zonden van het volk van Israël weg te doen. In Handelingen hoofdstuk 3 lezen we in vers 14: maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend. En hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. En de gij hier verwijst naar, we zien het bijvoorbeeld in vers 9 van hoofdstuk 3, al het volk zag hem wandelen en God loven. Hij is daar hier in de tempel. Het is een verwijzing naar het volk van God. En dat is in het boek van Handelingen vaak het geval. Bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 2, dan lezen we in vers 5, er waren Joden te Jeruzalem, wonende godvruchtige mannen. En iets verder in vers 14, dan zegt Petrus: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont. En dan in vers 22, gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. En ik geloof nog een keer verder in vers 29, gij mannen broeders, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken van de patriarch David. Het gaat hier duidelijk om het Joodse volk. Vers 36, ze weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. Met andere woorden, de eerste reden waarom hij kwam was voor zijn uitverkoren volk. In Handelingen 3 vers 17 lezen we: en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk als ook uw oversten, de oversten van het Joodse volk, de schriftgeleerden, de fariseeën, de hoge priesters. Ze wisten niet wat zij deden, ze wisten niet dat ze hun Messias kruisigden. Maar het punt is dat na de opstanding van Jezus is hij bewezen door die opstanding de Messias te zijn. En daar de Joden een teken verlangen, de Grieken zoeken wijze, maar de Joden verlangen een teken, was het grootste teken wat ze dan krijgen in Matthäus 12, als antwoord op de vraag van die Joden, wat voor teken doet gij? Dan zegt de Heer, gij zult geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En zoals Jona was 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. En daarna opstaan. Het teken van Jona was dat de Zoon des Mensen na de doden zou opstaan. En dat die opstanding is het grootste teken. Een persoon die dood verklaard wordt en een opstaat uit de doden, dat deze mens inderdaad macht heeft over de dood en van God uitverkoren is om Messias, gezalfde, indirect koning te zijn. We lezen het nog eens een keer in vers 3 en vers 4 in de brief van Paulus aan de Romeinen. Van zijn zoon die geworden is uit het zaad Davids naar het vlees, die krachtiglijk bewezen is te zijn de zonen Gods, naar de geest, de heiligmaking, uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus onze Heer. Dus al die tekenen en die wonderen die we in Handelingen 2, 3, 4, 5, 6 en 7 zien, zijn inclusief het spreken in talen, bekende talen in Handelingen 2, is een teken voor het volk van Israël, niet voor heidenen, en ook niet, zeker niet voor christenen. En die kans die het Joodse volk krijgt om zich te bekeren van het kruisigen van de Messias in Jeruzalem, die eindigt dan in Handelingen hoofdstuk 7, waarin we lezen in vers 52 dat Stefanus zegt, want wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd en zij hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen, van welke gijlieden nu verraders en moorders geworden zijt. Gijlieden, en hij spreekt hier tot de leiders van het Joodse volk. Dat zien we aan het begin van hoofdstuk 7, vers 1, de hoge priester zeide. En het einde van hoofdstuk 6, in vers 15. En allen die in de raad zaten, de ogen op hem houdende, zagen zijn aangezicht als het aangezicht eens engels. Dus duidelijk de leiding van de religieuze leiding van het Joodse volk. En zo wordt door de Heilige Geest die leiderschap genoemd verraders en moordenaars van de rechtvaardigen. En die rechtvaardig is bewezen rechtvaardig te zijn door de opstanding uit de doden. En op het moment dat het volk Israël, en dan vooral door zijn leiders, Stefanus dood, zien we dat Israël Gods ambassadeur terugstuurt. Dat ze eigenlijk als volk zeggen, we willen niets horen of weten van het feit dat u de Messias reeds gezonden heeft. Dat zien we in een gelijkenis in Lucas 19 vers 14. En zijn burgers haten hem en zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Die vertegenwoordigers van het Joodse volk, in religieus opzicht althans, die zenden de Messias, een gezant na, Stefanus, en dat is eigenlijk de boodschap aan het einde van Handelingen 7. Wij, het Joodse volk, willen niet dat deze, Jezus van Nazareth, de bewezen, de Messias, de Zoon van God, dat zijn door de opstanding uit de doden, over ons koning zij. Want, zeiden ze aan het einde van de evangelie van Pontius Pilatus, wij hebben geen koning dan de keizer. En de keizer was de keizer van Rome, die ook nog eens hoofd van de Babylonische mysteriereligie was. Je kan het zeggen, hoofd van de wereldwijde Satans aanbidding. En daar hebben ze zich onder gesteld. En we zien vandaar in het boek Handelingen dat God met Petrus begint, de apostel voor de besnijdenis, voor de Joden. En dat na ongeveer Handelingen 12 we meer nadruk zien op de apostel Paulus, de apostel voor de onbesnedenen, voor de heidenen. Want het evangelie wordt door het Joden als volk afgewezen en vandaar dat het door de heidenen opgenomen wordt en aanvaard wordt. Dus Jezus als Messias van het zijn volk afgewezen in Jeruzalem, ten eerste in Handelingen 7, daarna in Klein-Azië in Handelingen 14, als Paulus daardoor de Joden gestenigd wordt, in Handelingen 17 op het Europese vasteland in Achaïe en uiteindelijk in Rome Handelingen hoofdstuk 28. En daar eindigt het boek de Handelingen mee. Dat is bijzonder belangrijk, want daar zegt het Joodse volk voor de vierde en de laatste keer, of misschien de vijfde en de laatste keer, als we ook de einding van de evangelie bespreken, dat zij geen interesse hebben aan deze Jezus als hun Messias. Vers 28 van Handelingen 28 zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid God de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En als hij dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. Nu, daarnaast moeten we ook zeggen dat dit een vervulling is van een profetie uit het Oude Testament. Namelijk een profetie uit het boek Psalmen, Psalm 22, vers 19. Psalm 22, vers 19. En daarin lezen wij, zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. En dat is belangrijk, dat we hier zien dat Jezus inderdaad de Messias is, de lang verwachte Christus, dat hij de woorden van God vervult die aan Israël zijn gegeven. Dat is bijzonder belangrijk, want vervulde profetie is een bewijs dat God zijn hand heeft over een persoon of over een boek. En dit boek, de Heilige Schrift in het Nederlands, de Statenbijbel, is dat wat God de Nederlanders heeft toevertrouwd. In Jesaja hoofdstuk 41 lezen we in vers 22 en vers 23. Laat hen voortbrengen en ons verkondigen de dingen die gebeuren zullen. Verkondigt de vorige dingen, welke die geweest zijn, opdat wij het ter harte nemen en het einde daarvan weten, of doet ons de toekomende dingen horen. Verkondigt dingen die hierna komen zullen, opdat wij weten dat gij goden zijt. Ja, doet goed en doet kwaad, dat wij verbaasd staan en tezamen toezien. Met andere woorden, op het moment dat hier dingen verkondigd worden en ook het einde al geopenbaard wordt, voordat het uiteindelijk in tijd en ruimte geschiet, toont aan dat God zijn hand heeft over een profeet of over een profetie. En in het boek Jesaja, speciaal in hoofdstuk 53, zien we daarin dat daar een hele reeks van profetieën in de persoon van Jezus van Nazareth vervuld zijn. En ik noem dat nog eens een keer, omdat alle andere grote leraars of religieuze leiders in de geschiedenis dat kenmerk nou net niet hebben. Of dat nu een Mozes is, of een Mohammed is, of een Lao Tse, of een Boeddha, of een Confucius. Die kennen dat kenmerk niet in hun geschriften. Ze worden misschien profeet genoemd, maar in de geschriften zien we geen vervulde, duidelijk bewijsbare profetieën. In Jesaja hoofdstuk 53 lezen we bijvoorbeeld in vers 3. En dan daarom denken we hier aan wat de Heer op het kruis en ook voor het kruis heeft moeten doormaken. Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een mens, een man van smarten en verzocht in krankheid. En een iegelijk was als de verbergende het aangezicht voor hem. Hij was veracht en we hebben hem niet geacht. Waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch wij achten hem dat hij geplaagd van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land der levenden. Om de overtreding mijns volks is de plaag op hem geweest. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijk in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft, nog bedrog in zijn mond geweest is. Maar dat zijn een paar van deze profetieën die we vervuld zien in de persoon van Jezus van Nazareth. Het tweede kruiswoord wat ik met u wil bespreken vinden we in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 23 in vers 43. Lucas hoofdstuk 23 in vers 43. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dat is het woord van redding wat hij spreekt. Daar waren drie mannen die gekruisigd werden. En aan de ene kant hing de man die de Heer spotte, die op het einde van zijn leven bijna de Heer letterlijk kon aanraken, zo dicht bij hem verbleef en toch in zijn hart zo ver van hem was. Dat was de zondaar, de moordenaar die verloren ging. Er was niet alleen zonde in hem, maar er was ook zonde op hem. Aan de andere kant van Jezus Christus was de moordenaar, de misdadiger, die zegt net voordat hij sterft tot de Heer, wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Met andere woorden, hij erkent zijn schuld en hij noemt Jezus Heer. Hij erkent zijn godheid daar, hoewel het in de Nieuwe Bijbels weggelaten wordt. Dat betekent dat er een aanval is op de godheid van Jezus Christus. En dat is de idee, de dwaalleer uit de derde, vierde eeuw na Christus, de aannamingsleer dat de Heilige Geest, die zou dan bij de doop op Jezus gekomen zijn en op het kruis voor zijn dood weggegaan zijn, als een ketterij. Maar deze man, die heeft weliswaar zonde in hem, maar niet meer op hem op het moment dat hij met zijn hart gelooft en met zijn mond de Heer als zijn heiland bekent. En deze man die werd gered zonder doop, zonder sacrament, zonder kerklidmaatschap. En hij stierf niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. Dat is bijzonder belangrijk, want het nieuwe verbond begint met de dood van de erfgenaam. Zoals we dat lezen in Hebreeën hoofdstuk 9 vers 16. Want waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood des testamentmakers tussenkomen. En deze dood des testamentmakers is Jezus Christus. Op het moment dat hij sterft, dan begint het nieuwe verbond. Dus dat begint, zeg maar, technisch gesproken daar in Johannes 19, Lucas 24, Marcus 15 en Matthäus 27. Alles wat daarvoor is, is eigenlijk nog Oude Testament, wat de Heer spreekt tot Joden, de lange baarden, die de Sabbat houden, de zaterdag, en geen varkensvlees mogen eten. En het bijzondere is dat deze man gered wordt zonder iets te doen. Alles is vastgespijkerd, alleen zijn tong en zijn hart zijn vrij. En de Heer zegt vandaar niet Romeinen hoofdstuk 10, vers 9 en 10, dat als een iemand bekent met zijn mond en gelooft met zijn hart dat God de Heer Jezus van de doden opgewekt heeft, zo wordt u behouden. En dat betekent dat als u deze prediking hoort en u bent nog niet gered en u weet niet waar u de eeuwigheid doorbrengt, dan mag u weten, hoewel de zonde in u is, hoeft er geen zonde meer op u te zijn op het moment dat u als zondaar naar het kruis komt en zegt, God, zij mijn zondaar genadig en op grond van geloof alleen aanspraak maakt op het werk van Jezus Christus en er op uw handen legt, dan zegt God, wordt u door genade en geloof de gerechtigheid van God toegerekend en Gods Zoon worden uw zonden toegerekend. En die redding is een momentopname, dat is een specifiek moment in de tijd dat iemand gered wordt. Vandaar dat de Heer zegt, heden, heden, vandaag zult gij met mij in het paradijs gaan. Nou, als u een vervalste Bijbel heeft, zoals de Jehovah getuigen, dan hebben ze het volgende van gemaakt. Dan doen ze erin een komma, maar die verplaatsen ze. Dan wordt het volgende in zo'n Bijbel gezegd. Jezus zei tot hem, voorwaar zeg ik u heden, komma, gij zult met mij in het paradijs zijn. En daar wordt de hele betekenis van het vers weggesneden. Met andere woorden, Jezus Christus is een verdeler van de mensheid. Het is voor of na Christus. U bent voor of tegen hem. U bent gered of u bent verloren. Zoals de Heer daar bij de moordenaars deelde, zo zat het ook met u. Bent u aan de linker of aan de rechterhand van Jezus Christus? Bent u verloren of gered? Zijn uw zonden op u of op Jezus Christus? Gaat u naar de hemel of naar de hel? En het bijzondere is dat hij zegt, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Heden, vandaag. En dat betekent dat de Heer u, als u deze prediking luistert, en u heeft uw hand mogen leggen op het offer van Jezus Christus, dat u daardoor geloof toegerekend wordt, dat wat de Heer op het kruis gedaan heeft. Maar voor u niets gedaan heeft, wordt u door genade toegerekend. En ik geef u een paar versen als bemoediging, dat u zeker mag wezen dat u het eeuwige leven heeft. In Johannes hoofdstuk 5 vers 24 lezen wij, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Dat zijn drie dingen die over de tijd gaan. U hebt dan eeuwige leven in de tegenwoordige tijd. In de toekomst, u komt niet in de verdoemenis, in de hel, in de poel des vuurs. En betreffende de verleden tijd, u bent uit de dood overgegaan in het leven. We zien hetzelfde in 1 Johannes hoofdstuk, of misschien nog beter Filippenzen hoofdstuk 1 vers 6. Vertrouwende ditzelfde dat hij die in u een goed werk begonnen is, heeft dat voleindigd tot, zal dat voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. In Efeze hoofdstuk 1 vers 6 zegt hij dat hij u heeft begenadigd in de geliefde. Alle genade die een mens zich wensen kan is u toegerekend in Gods Zoon, de Heer Jezus Christus. En hij zegt in 1 Johannes hoofdstuk 5 vers 11 tot en met vers 13. Dit is de getuigenis namelijk dat ons God het eeuwige leven gegeven heeft, en dit leven is in zijn Zoon. Die de Zoon heeft, die heeft het leven. Die de Zoon Gods niet heeft, die heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Hier is de wonderbaarlijke zegen die de Heer geeft. Als u de Zoon heeft op grond van geloof, dan heeft u ook het eeuwige leven, want het eeuwige leven is in de Zoon. Nu, het derde kruiswoord wat we willen bespreken is te vinden in Johannes hoofdstuk 19, vers 27. En dat is het een kruiswoord van passie, van medegevoel. Johannes hoofdstuk 19, vers 27. Daar lezen wij, daarna zeide hij tot de discipel, zie uw moeder. En van die uur aan nam haar de discipel in zijn huis. Waarschijnlijk was het zo dat Jezus vader Jozef gestorven was en dat hij als oudste zoon zorg droeg voor zijn moeder. En op het moment dat hij stierf, droeg hij die verantwoordelijkheid over aan de discipel die hij lief had. En dat is Johannes, die over zichzelf schrijft in de derde persoon. En dat is belangrijk, want Maria die heeft na de geboorte van haar eerstgeborene, Jezus van Nazareth, zeker nog minimaal zes kinderen gebaard. En dat lezen we aan de hand in de Heilige Schrift in Marcus hoofdstuk 6 vers 3. Dan is hij daar in Nazareth en dan wordt daar de vraag gesteld: is deze niet de timmerman, de zoon van Maria en de broeder van Jacobus en van Jozes en van Judas en van Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan hem geërgerd. Hij heeft hier 4 broers, Jacobus, Jozef, Judas en Simon, en minimaal 2 zusters, dus meervoud. En met hem erbij gerekend zijn dat dus minimaal 7 kinderen die Maria heeft gebaard. Dus de hele onzin van dat Maria een maagd bleef nadat ze Jezus gebaard was, is 1 grote kwats. Sterker nog, Maria die zegt ook in het Johannes-evangelie dat alles wat de Heer zegt, dat u dat dient te doen. Ze zegt dat bij de bruiloft van Cana in Johannes hoofdstuk 2 vers 5. Zijn moeder zeide tot de dienaars, zo wat hij ulieden zal zeggen, doet dat. Nou, dat is duidelijk. Wat moet een mens doen? Wat moet u doen? Hij zegt in Johannes 14 vers 6, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u hier zit en u bent misschien een goede katholiek, dan zegt Maria tot u, geloof aan mijn zoon, want hij is de weg, de waarheid en het leven. En u komt alleen tot God de Vader dan door mijn zoon, niet door Maria. In 1 Timotheus hoofdstuk 2 in vers 5 wordt het nog eens onderstreept door de apostel Paulus. In vers 4 en vers 5 van 1 Timotheus 2. Want welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is 1 God, er is ook 1 middelaar, Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Hij heeft zichzelf tot een rantsoen voor allen gegeven, inclusief voor de zonden van zijn apostelen en van de zonden van zijn eigen vader, naar de mens gesproken, Jozef, en zijn moeder naar het vlees gesproken, Maria. Maria is niet de moeder van God, ze is de moeder van de mens, Jezus van Nazareth. Dat is bijzonder belangrijk om te onthouden, vooral voor hen die in het bijgeloof van de kerk van Rome verkeren en hun geloof niet op grond van de schrift gevestigd hebben. De hostie, de eucharistie, is ook een afgod. En de paus zegt vaak dat de eucharistie gedurende het eucharistiejaar met de ogen van Maria moet bekeken worden. En ik citeer, slechts door Maria, de moeder van Jezus Christus, was het mogelijk dat de wereld een verlosser kon begroeten. De zoon van Maria. En een tijdje geleden werd hier het 150-jarig gedenkdag gevierd van de onbevlekte ontvangenis van Maria. En dat is de idee dat de Maria van de Bijbel zou zonder zonde geboren zijn. En dat is gewoon een grote kwaads en onzin, want Maria was even zo'n zondaar als ieder van ons. En sterker nog, ze moest ook een offer brengen nadat ze Jezus Christus heeft geboren. Ik wil je die referentie graag doorgeven voor hen die de valse idee nog altijd in hun hoofd hebben dat Jezus Christus moeder zonder zonde was. Maar iemand zonder zonde hoeft geen zondoffer te brengen. En we lezen in betreffende Maria in Lucas hoofdstuk 2, vers 22, als de dagen hare reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, opdat zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem de Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heeren, al het mannelijk is dat de moeder opent, zal de Heere heilig genaamd worden, omdat zij offeranden gaven naar hetgeen dat in de wet des Heeren gezegd is, een paar tottelduiven of 2 jonge duiven. En dat is een zondoffer wat ze moet brengen, omdat ze zelf verontreinigd is. En ze zegt dan ook in vers 30, mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. En dat is betreffende de zaligheid van het kinderke Jezus, de Messias. En nogmaals, de hele idee van Maria onbevlekt ontvangen en in de hemel opgenomen lichamelijk is één grote onzin. Mensen die het geloven, die kunnen net zo goed geloven dat Peter zijn schoonmoeder met een 9 mm pistool omgebracht heeft. Daar is ook geen enkel bewijs voor in de schrift. En als men zulke onzin gelooft die geen Bijbelse grondslag heeft, dan heeft het ook geen zin om daar dat serieus te nemen. De reden waarom men dat doet is heel eenvoudig. Dat de Maria van de schrift niet de Maria is van de kerk van Rome. De Maria van de kerk van Rome is niets anders dan de koningin van de hemel in Jeremia 44. Die niets van doen heeft met de Maria, de moeder van de mens, van Jezus van Nazareth. Het vierde kruiswoord wat we willen bespreken is het woord van pijn. Wat hij uit op het kruis van Golgotha in Matteüs hoofdstuk 27 vers 46. Matteüs hoofdstuk 27 vers 46. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En hier wordt Jezus van Nazareth als mens door zijn God verlaten. Er is hier geen breuk in de drie eenheid, zoals sommige mensen denken of veronderstellen. Hier wordt de mens, Jezus van Nazareth, door zijn God verlaten. En nogmaals, hij neemt hier de plaats in van een zondaar in de hel die door God vereeuwig verlaten wordt. Je leest in Jesaja 53 vers 4, waarlijk, hij heeft onze krankheden op zich genomen en onze smarten die heeft hij gedragen. Doch we achten hem dat hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij dwaalden allen als schapen, wij verkeerden ons iegelijk naar zijn weg. Doch de Heere heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Vers 10. Doch het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Hij is dat tot schuldoffer gesteld. Met andere woorden, God heeft hem, die geen zonde kende, voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zullen worden de rechtvaardigheid Gods in hem, in Christus, zoals de Heer zegt in 2 Korinthe 5 vers 21. Er is een uitwisseling van zonde en Gods gerechtigheid. Op het moment dat een zondaar zich bekeert en berouw toont en op grond van geloof alleen zonder enig werk zijnerzijds komt tot de levende God, dan zegt de Heer: ik leg de zonde en de straf van de zonde die jij verdient op mijn zoon en ik reken u toe op grond van geloof alleen de gerechtigheid van mijn zoon. Een tijdje geleden, of een paar jaar geleden, was er een film uit Hollywood van een ridder van Columbus, Mel Gibson. Nogmaals aan Hollywood niet van Joden, maar van Rome geleid wordt. The Passion of Christ was dat in het Engels. Ik weet niet hoe de naam in het Nederlands precies was. En dat was een typische katholieke film met een nadruk op het lichamelijke lijden van Jezus van Nazareth. En dat is correct, het was een afschuwelijke dood. En dat werd daar goed in uitgebeeld. Omdat dan heel wat van die katholieke kenmerken in waren. Maar het grootste lijden was zeker niet lichamelijk, het was geestelijk. De Heer moest daar de kelk, de beker van het lijden tot de laatste druppel leeg drinken. En hij werd daar tot zonde gemaakt voor deze hele schepping, niet alleen voor alle mensen, voor hen die hem kruisigden, voor Romeinen, voor Joden, voor Syriemoordenaars, voor de mannen die oorlogen hebben geïnstigeerd. Hij werd daar tot zonde gemaakt van deze hele wereld. En toen hij daar op het kruis hing, kreeg hij ook een doornenkroon op zijn hoofd, als een beeld dat hij hier de vloek van deze hele schepping op zich nam, die Adam en de hele natuur op zich kreeg na de zondeval in Genesis hoofdstuk 3. Namelijk dat door doornen en distelen Adam zijn brood in het zweet zijn aangezicht zou moeten gaan verdienen. En deze vloek die de doornen voorstellen, kwam op de schepper zelf, geïncarneerd in een mens, God geopenbaard in het vlees. En ook dat is veranderd in 1 Timotheus 3 vers 16 in de Nieuwe Bijbels. Het vijfde woord van lijden wat ik wil bespreken is te vinden in Johannes hoofdstuk 19 vers 28. Johannes hoofdstuk 19 vers 28. Daarin lezen we: hierna Jezus wetende dat nu alles volbracht was, opdat de schrift zou vervuld worden, zeide: mij dorst. Hij zegt twee keer in de Heilige Schrift dat hij dorst heeft. En het is bijzonder tragisch om te zien dat twee keer hij niet krijgt waarom hij vraagt. De eerste keer is ook in het Johannesevangelie, als hij spreekt met de Samaritaanse vrouw in Johannes hoofdstuk 4. En dan zegt hij in vers 7: er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. Nou, krijg hij te drinken? Dat wordt niet beschreven in het Johannesevangelie. Wat hij wel doet, is hij geeft haar te drinken, namelijk geestelijk. We lezen in vers 14: maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Daarin spreekt hij van de dorst van de ziel die gelest wordt door de persoon van de Heilige Geest, die ieder mens ontvangt als hij komt tot het kruis waar zijn zondeschuld vergeven kan worden door de kracht van het bloed van Jezus Christus. Jezus Christus zelf geeft als uitnodiging, ook tot u persoonlijk, in Openbaring 22 vers 17, de geest en de bruid zeggen: kom, en die het hoort zeggen: kom, en die dorst heeft komen en die wil, nemen het water des levens om niet, gratis. Het is betaald, waarmee? Met het bloed van God, Zoon Jezus Christus. Dat water des levens is voor u beschikbaar als u als zondaar komt. Ik heb dorst, ik heb vergeving van mijn zonde, ik heb vrede met God nodig. Kom dan tot dat kruis van Golgotha. Nu, in Johannes 19 vers 28 vraagt hij om te drinken en hij krijgt in vers 29 een vat vol edik. En zij vulden een spons met edik en omlegden ze met hyssop en brachten ze aan zijn mond. En dat is typisch voor wat de mens hem wil geven. Hij wil geen drugs hebben. Hij wil geen pijnverzachter hebben, wat edik is. Maar hij wil de lijdenskelk tot op de bodem leegdrinken. Hij wil de pijn voelen die de zonde voor God, zijn vader, geweest is, en dat in het diepste van zijn ziel meenemen. En nogmaals, als u hier zit en u bent niet opnieuw geboren, moet u nooit vergeten, u zult God storen door het diepste van uw ziel voor eeuwigheid in de poel des vuurs moeten doormaken. Dat is voor eeuwig en eeuwig en eeuwig. En daar is geen water in de hel. Daar leidt de Heer dorst op het kruis van Golgotha. En in ik geloof de psalmen, in psalm 22, wordt dat ook als een profetie beschreven. In psalm hoofdstuk 22, vers 16. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Ga leg mij in de stof des doods. En dat is bijzonder belangrijk. Vers 21: red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Beschrijft hij de duivel en hij neemt hier de plaats in voor een zondaar die naar de hel gaat. En we weten uit de woorden zelf van Jezus Christus in de beschrijving, en het is nogmaals geen gelijkenis, in Lucas 16, dat daar geen water in de hel is. als de rijke man sterft en in de hel zijn ogen opslaat, niet in de Hades of een of andere voorbedaal, in de hel, H-E-L, dan lezen we in Lucas hoofdstuk 16, vers 23 en 24. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus, dat hij het uiterste zijns vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Nou, dat is duidelijk, er is geen water in de hel. En dat op het kruis van Golgotha was het woord van lijden wat hij toonde als degene die de plaats van zondaren in de hel ingenomen heeft. En vandaar dat de Statenbijbel correct zegt dat in Handelingen 2 vers 27 en ik geloof vers 30, 31, de ziel van Jezus Christus ging naar de hel. Om daar, geloof ik, uw zonde, de zonde van de gelovigen te deponeren en achter te laten. Want toen hij opstond uit de doden, was in zijn lichaam geen zonde meer. Dan ten zesde lezen we het woord van overwinning in Johannes 19 vers 30. Toen zeide Jezus dan de edict genomen had, zeide hij: het is volbracht. En het hoofd buigende gaf de geest. Dat betekent hij gaf de geest over in de handen van zijn vader. Hij bepaalde wanneer hij zijn geest overgaf. Een mens doet dat niet. Een mens die sterft en ja, blaast de laatste adem uit, geeft de geest. Maar hij hier vrijwillig als God bepaalt wanneer hij zijn geest overgeeft. En dat is belangrijk dat hier gezegd wordt: het is volbracht. Dat betekent namelijk dat het offer op het kruis klaar is, af is. Er kan niets meer aan toegevoegd worden. Dat wordt nog eens onderstreept door de schrijver van de Hebreeën in Hebreeën hoofdstuk 10 in vers 8. Als hij tevoren gezegd had: slachtoffer en offeranden en brandoffers en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, nog hebben u behaagd de welke naar de wet geofferd worden. Toen sprak hij, dat is Jezus van Nazareth, Gods zoon: zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn door de offeranden des lichaams van Jezus Christus, eenmaal geschied, verleden tijd. En de eigenlijk priester stond wel alle dagen dienende en dezelfde slachtoffers, dikmaals offerende, die de zonden nimmer meer kunnen wegnemen, zoals tegenwoordig een katholieke priester denkt bij de mis te doen. Vers 12, maar deze, Jezus van Nazareth, één slachtoffer voor de zonden geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Verleden tijd weer. Vers 14, de derde keer, nog eens onderstreept, want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Verleden tijd. In eeuwigheid volmaakt, als u de kennis de waarheid gekomen bent, bent u in eeuwigheid volmaakt in de positie als kind van God. Bijzonder belangrijk. En het zogenaamde beste manuscript voor alle nieuwe Bijbels, het Vaticanus manuscript uit de bibliotheek van de mensen zonder de paus, mist heel Hebreeën 10. En u mag drie keer raden waarom dat zo is. En de reden is dat Rome in Johannes hoofdstuk 6 leert dat hier de Eucharistie beschreven wordt. En men gaat dan vaak naar een paar verzen in onder andere Johannes 6 vers 54... Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Nou, zeg maar dan, dat is nog heel duidelijk. Dat is een duidelijke beschrijving van de heilige Eucharistie. En dat is niet correct. Dat wordt genoemd het dogma van de letterlijke aanwezigheid, de presens van de Heer in het brood en de wijn van de Eucharistie. Het Concilie van Trent zegt: in de Eucharistie is Christus waarlijk, echt en werkelijk naar lichaam, zelen en geest zijn godheid en zo de als hele Christus aanwezig. En wie hieraan twijfelt dat een stuk brood God werd, God wordt, die is vervloekt, is anathema. En het ritueel is dat de priester zich omdraait dan en de stuk brood als ronding, als een beeld van de zon, opheft. En dat daar met dit hocus pocus, hè, dat is het onze Nederlandse hocus pocus wat dus pas herkomt, in Latijn gave zou hebben om dit stuk brood in het letterlijke vlees van Jezus Christus te veranderen. En natuurlijk mogen alleen de priesters dan het letterlijke bloed van Jezus Christus drinken. Alleen door een ingezegende priester niet getrouwd is. En natuurlijk, dat is een grote onzin, want ieder die opnieuw geboren is een priester van God, 1 Petrus 2 vers 9. En een priester of een voorganger, een bisschop, een oudste, die moet, die als één ideaal, zou hij ook getrouwd moeten zijn. En hij doet het voor een monstrans, een beeld van de zon. De hele kerk van Rome is een zonneaanbiddingsgodsdienst. En die wordt dan ook vaak nog met een monstrans, met erin een hostje, rondom gedragen als verering van het letterlijke lichaam van Jezus van Nazareth. Wat één grote ketterij is. En een zeer gevaarlijke ketterij is. Maar dat hebben we al eens besproken met een preek over het avondmaal. In ieder geval is de uitleg vrij eenvoudig als u de moeite neemt Johannes hoofdstuk 6 door te lezen en dan te komen tot vers 63. En daarin lezen we: de geest die het levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. De woorden die de Heer Jezus tot zijn discipelen gesproken heeft, die zijn geest en zijn leven. En het vlees is geen nut. Met andere woorden, ook als de discipelen, of als wij hier met alle respect een stuk arm van de heiland hadden gegeten, zou ons dat niets nuttig zijn voor de redding van onze onsterfelijke ziel. Daarnaast, geen van de apostelen, Petrus of Johannes of Jacobus, heeft ooit één gedeelte van het vlees van Jezus Christus gegeten, want hij is naar de hemel opgevaren. En het gaat om een geestelijke waarheid die hier gesproken wordt, namelijk dat iemand moet geloven aan de Heer Jezus Christus. En dat zien we in vers 68 en 69, dat Simon Petrus de Heer antwoordt: Heere, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. En we hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En dat is ook voor u. Als u wil gered worden, heeft u geen hostie, eucharistie of avondmaal nodig. U heeft de persoon van Jezus Christus nodig, die op het kruis van Golgotha 2000 jaar geleden niet voor niets gezegd heeft: het is volbracht. De prijs voor uw zonde is betaald, maar u moet door geloof uw hand daarop leggen om het u persoonlijk toe te eigenen. Als u dat niet doet, sterft u in uw zonde en ongeloof en gaat u naar de hel. Het laatste woord wat we bespreken is het kruiswoord van tevredenheid. En dat wordt gegeven in Lucas hoofdstuk 23 vers 46. Lucas hoofdstuk 23 vers 46. En Jezus, roepende met grote stem, zeide: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En als hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Hij gaf de geest. De geest ging terug naar God. Zoals we dat lezen in het boek Prediker, in het Oude Testament, is dat de geest van de mens gaat terug naar God en de geest van de dieren gaat in de aarde. Vers 19 van Prediker 3. Want wat de kinderen der mensen wedervaart, dat wedervaart ook de beesten. En enerlei wedervaart hun beiden gelijk, die sterft, alzo sterft deze. En ze allen hebben innerlijk adem, en de uitnemendheid der mensen boven de beesten is geen, want allen zijn zij ijdelheid. De ziel van Jezus Christus, nadat zijn geest naar de Vader ging, die ging naar de hel. Niet naar de Hades of de onderwereld, en dan gaan ze al naar die Griekse woordenboeken. Ja, het Grieks zegt dit en dit. Nou, het Grieks en allerlei dingen zeggen. Wat je het wil, wat het zegt, kan je uitkiezen. En een Grieks woordenboek geeft alle mogelijke vertalingen, maar wij geloven dat de keuze van de Statenbijbels de correcte was, de enige juist is voor de Nederlanders in, als heilige schrift in het boek van de Statenbijbel. In Handelingen hoofdstuk 2 vers 27 wordt het twee keer gezegd. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, noch zal uw heilige overgeven om verderving te zien. Vers 31, zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Zijn ziel ging naar de hel en daarna naar het paradijs, waar hij nog diezelfde dag de ziel van de geredde misdadiger heeft mogen verwelkomen. En zijn lijf, zijn lichaam, het lijk van de Heer, ging in het graf van de rijken van Jozef van Arimathea. En we lezen nogmaals dat in Lucas hoofdstuk 23 vers 46. Hij gaf de geest. Als hij gesproken heeft, geeft hij de geest. Hij als mens bepaalt wanneer hij sterft. Dat is nooit als een ander mens. En dat is ook het bijzondere van deze Romeinse hoofdman, die zegt, als hij ziet wat er gebeurt bij het afscheid van Jezus van Nazareth op deze aarde, dat er een aardbeving is, dat het een voorhang scheurt, dat de oud-testamentische heiligen opstaan uit in de stad zich verschijnen. Hij zegt dan, waarlijk, dit was Gods Zoon. Dit is Gods Zoon. En daarmee wil ik eindigen. Zegt u dat ook? Zegt u, ja, deze Jezus van Nazareth, dit is Gods Zoon. Dit is de mens die als God, als schepper, gekomen is om de zonde van deze wereld op zich te nemen. Velen geven God de schuld van zonde. En men kan zeggen, goed, als de mens een vrije wil van God gekregen heeft, is God indirect verantwoordelijk voor de toestand van zonde. Maar dan neemt hij ook zijn verantwoordelijkheid om tot zonde gemaakt te worden, tot oorzaak en wortel van zonde op het kruis van Golgotha. En als u nu zegt, ik ben zondaar, ik verdien de hel te gaan, ik wil niet, en dan is uw enige redding, keer u om, doe berouw en kom tot het kruis en leer niet uw eigen gerechtigheid te vertrouwen, uw werken, uw goedheid als een typische zichzelf rechtvaardigende Nederlander, maar eenvoudig als de verloren zoon te zeggen, zijn mijn zondaar genadig en de Heer door zijn genade zal dan heel graag met zijn bloed uw zonden vergeven, uw zondenschuld wegnemen en u verzegelen met zijn heilige geest tot de dag der verlossing. Geloof in de naam van de enige geboren Zoon van God, de Heer Jezus Christus, en u zult heden zalig worden. Amen.